Goedemorgen. Wat goed dat jullie er zijn. Ook thuis, hartelijk welkom. Voor de mensen thuis, we gaan aan het einde van de preek gaan we avondmaal vieren. Voor degene hier wordt het georganiseerd, maar als je thuis zit, pak even wat. Misschien heb je geen wijn in huis, dat is ook een goede tijdstip om wijn te drinken als je dat wil. Het is geheiligd en gerechtvaardigd om 's ochtends wijn te drinken. Of pak even wat cola of iets, dat maakt niet uit. Maar dat je straks ook aan het eind van de preek gewoon mee kan doen als je thuis zit. En wat goed je er bent. Ook voor de mensen thuis, maar ook voor jullie hier. Eerst een disclaimer voor mij. Als je denkt van, wat klinkt die gek? Dat ligt niet aan de microfoon. Ik kom uit een griepje en mijn stem heeft een beetje een transformatie ondergaan. En ik ben terug aan het transformeren richting mijn normale stem. Vanochtend was die nog slechter. Ik dacht dat die met de dag slechter zou worden, maar hij wordt met de dag beter. Dus mijn stem is ongehoorzaam aan genezing en heeft tijd nodig om die genezing te laten bewerken. Dus blijf voor me bidden dat mijn stem gehoorzaamt aan de genezing van God. Amen. Aan het eind van de preek spreek ik vloeiend en zing ik in 3 talen. Amen. Halleluja. Wat goed dat jullie vanochtend hier zijn. Heb ik dat al gezegd? Voor mij al 3 keer. Maar dat meen ik. Ik heb een woord voor jullie die je leven gaat veranderen. Ja, die was de vorige week ook en die is de volgende week ook, dat scheelt. We zitten in een onwijs gave serie over vrijgevigheid. Ontdek wat vrijgevigheid met je doet. En ik heb al verhalen gehoord van mensen die gehoorzaam zijn geweest aan de opdracht. Aan het thema, namelijk ontdek wat vrijgevigheid met je doet. Dat betekent dus dat er een actie in zit. Dat betekent dus niet alleen dat je zondag zit en luistert naar wat vrijgevigheid met je doet. Maar dat je zelf gaat ontdekken op het moment dat je gehoorzaamt wat het met je doet. Hoe het je leven verandert. En we hebben nu al een paar weken een goede sprekers gehad. Die het thema hebben uitgebouwd en ingeleid. En als je het niet hebt gehoord, je kan ze allemaal op de podcast terugluisteren. Of via Facebook kun je ze terugkijken, de hele dienst. Echt de moeite waard. Wat voor mij tot nu toe hoogtepunt is dat Rianne gewoon een deel van haar leven heeft gedeeld. En dat heeft impact gehad. Amen? Ja, dat was goed, hè? Ja, vond ik ook. En er is iets in die verschillende preken teruggekomen die ik vanochtend wil bespreken met jullie. Iets waarvan ik ervaar dat God op ons hart legt om het uit te leggen. En een van mijn favoriete sprekers heet John Bevere. Die zegt altijd, of dat zei hij vroeger tenminste, toen hij jong was. Hij zegt 2 soorten preken. Hij zegt, je hebt preaching en je hebt teaching. Hij zegt, if you have too much preaching, you'll blow up. If you have too much teaching, you'll dry up. Hij zegt, je hebt ze allebei nodig. Zowel het aanvuren, aanmoedigende, go for it, preaching, maar ook het uitleggen van teaching. Ik hou van teaching. Daarom moet je niet te veel van mij hebben, want dan droog je op. Daarom hebben we ook heel veel andere goede sprekers die echt kunnen preachen. Maar ik wil vanochtend een stukje teaching met jullie doen over een principe die al verschillende malen is uitgelegd en die wij ervaren, die dat God iets oplegt om uit te leggen wat hierachter zit. Wat is het hart van God? Waarom betalen wij, geven wij, doneren wij tiende? Wat is het principe van tiende? We hebben het erover. Het is voor mij in elke preek tot nu toe in deze serie ook of in ieder geval genoemd. Maar het is zo belangrijk om uit te leggen, wat is het principe van tiende? Waarom doen we dit? Waarom vinden we dit zo belangrijk? Waarom leren wij als Leef aan onze leiders, aan onze connectleiders, onze teamleiders, dat het een basisprincipe is? Dat wij geloven in het principe van tiende en dat wij tiende brengen naar het huis. Ik weet niet of ik daar tijd heb om dat uit te leggen, maar dat is wat wij geloven. Wij geloven dat tiende in het huis hoort. En niet naar allerlei andere goede doelen, daar doe je offers naartoe. Tiende gaan naar het huis, offers gaan naar andere dingen. Dat is wat wij geloven, dat is wat wij leren. En daar mag je een andere mening op hebben, dat is prima. Maar wij leren het zo. En aan jou de keuze om mee te doen. Maar vanochtend wil ik het hebben over, in het kader van vrijgevigheid, wil ik het hebben over het basisprincipe van tiende. Want volgens mij was het Klaas die dat zei, wat je niet hebt, kun je ook niet uitdelen. Dus als we het hebben over vrijgevigheid, is belangrijk dat je je eigen leven, je eigen financiële leven, je eigen tijdsleven, ieder onderdeel van je leven op orde hebt, volgens het plan van God, zodat je ook toevertrouwd kan worden met meer. Kom ik straks nog op terug over dat God je toevertrouwt, wil toevertrouwen, maar wel verantwoording vraagt over hetgene wat hij je al heeft gegeven. Dus op het moment dat we het hebben over financiële vrijgevigheid, dan is de basis is tiende. Maar tiende geldt niet alleen voor je financiën, tiende geldt voor alles. voor alles in je leven. En ik wil je vanochtend meenemen in het principe, in het waarom. In wat laat dit nou zien over het hart van God? Waarom is dit zo belangrijk? Waarom vinden wij dit heel belangrijk? En als basisprincipe voor leiderschap ook. En voor een gezond geloofsleven. En ik ga je daarin meenemen en we gaan eindigen bij het avondmaal. Kan niet anders, dat leg ik je zo allemaal uit. In eerste instantie van wat is tiende? Als je het helemaal plat slaat, en waar hebben we het dan over? Want vaak zit er, in, zeker in religieuze kringen, in kerken en dat soort dingen, zit er heel veel strijd over. Zit er spanning op, we gaan het weer over geld hebben. Ken je dat gevoel een beetje? Dat zit vaak platgeslagen op tiende, is omdat we eigenlijk leren, is je moet 10% van al je inkomsten naar Gods huis brengen. Dat is het principe ook platgeslagen, dat is het ook. Maar er zit een heel verhaal voor. En soms vergeten we wel eens dat uit te leggen. En dan doen we een daad, terwijl we denken dat het goed is, maar we hebben geen idee waarom. En net als met alle dingen in jouw christelijk leven is het waarom is essentieel. Is belangrijk. Overigens, als je het waarom hebt, is de daad een logisch gevolg. En heb je er ook geen problemen mee. Oftewel, mensen die het principe van tiende begrijpen, hebben er ook nooit probleem mee om erover te praten. Ik ga je prikkelen. Als je het lastig vindt om erover te praten, heb je het principe van tiende nog niet begrepen. Dus mocht je dat zijn, ik kijk je niet bewust aan, ik heb geen idee. Maar dat is voor jou huiswerk met God. Maar ik hoop je vanochtend daarin te helpen. Want dat is wat wij doen. We helpen je om meer van God in je leven te ervaren. Zodat je genoeg hebt voor jezelf en om uit te delen. Elke week komt die weer terug. Dus wat is tiende? Is het eerste tiende deel van al je inkomsten breng je naar Gods huis. Principe van tiende. God had dit ook in de wet van Mozes vastgelegd. Waarom? Israël had 12 stammen. Eén van de stammen was de Levieten. God had hun specifiek als opdracht gegeven om in het huis te dienen. Om in de tempel dienst te doen als priesters. Omdat ze dat deden, fulltime, hadden ze geen tijd om andere dingen te doen. Ze hadden geen tijd om het land te bewerken. Ze hadden geen tijd om vee te houden. Ze hadden daar geen tijd voor. Maar God die voorzag daarin. En die zei van, omdat jullie in mijn huis dienen, ga ik ervoor zorgen dat de andere 11 voor jullie zorgen. En hij gebruikte het principe van tiende. Overigens was dat niet de eerste keer dat het principe van tiende werd geïnstalleerd. Maar God gebruikte dat principe daar om voor zijn mensen te zorgen. Daarom geloven wij ook dat het tiende deel naar het huis gaat. Maar het belangrijke is in het principe van tiende dat het gaat om je eerste deel. En dat wil ik je even uitleggen, want dat is essentieel. Het gaat om de eerste 10%. Waarom? Laten we lezen in Spreuken. We gaan aardig wat teksten lezen vandaag. Maar geen zorgen, ze komen allemaal op het scherm. En Spreuken is geschreven door, ik zei vanochtend Samuel per ongeluk, maar ik bedoelde Salomo. Dat lijkt op elkaar, Samuel had allemaal bedoeld. Door Salomo. Salomo in zijn beste tijd. Salomo op het moment de wijste man ter wereld. Ontdekt heeft en gezien heeft en gehoord heeft hoe God werkt en dat neerlegt in de Bijbelboek Spreuken. Op het moment dat hij de slechtste tijd van zijn leven heeft, legt hij dat ook vast. En dat kennen wij als klaagliederen. Ja. Wil je een wijs man zien die los is van God? Lees dan klaagliederen. Dat is het leven los van God. Maar met God? Dan lezen we Spreuken. Amen? Spreuken 3 vers 5. Ik ga deze tekst even een beetje doorheen huppen, want er zitten zoveel principes in die je even moet pakken. En Spreuken 3 vers 5 zegt dit. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Laat hem maar even staan. Dit is zo belangrijk. Want als het gaat om principes die God leert en die door de Bijbel worden geleerd en die door de kerk worden geleerd, is dit de eerste struikelblok. Principes van God zijn niet gebouwd op jouw inzicht. Die staan of vallen niet of jij het wel of niet begrijpt. Ze staan of vallen of jij God vertrouwt. Dus of jij het begrijpt is niet een voorwaarde om het te doen of niet. Het helpt, amen. Het helpt zeker ook als je het begrijpt om het door te leren. Maar of je het begrijpt is nog niet een voorwaarde of je het wel of niet moet doen. Spreuken zegt, vertrouw niet op je eigen inzicht. Vertrouw op het woord van God. Vertrouw op de opdracht van God. Vertrouw op God dat hij weet wat hij doet. En dat als je hem volgt, dat het goed voor jou is. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Alles wat je hebt. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Vers 6. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Dan zorgt hij voor jou. Als je God eerst zet in alles wat je doet, zorgt hij voor jou. Eerstelingen. Vers 7. Wees niet eigenzinnig. Hij zegt dat nog een keer, want wij zijn eigenzinnig. Wees nou niet zo eigenzinnig. Maar heb ontzag voor de Heer. Oftewel, doe wat hij zegt. Schat zijn woord in op waarde. Niet als het uitkomt, maar als gezag. Dus heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Ongehoorzaamheid is ook kwaad. Vers 8, dit is zo mooi, het belofte. Hè? Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. God eerst zetten, hem vertrouwen, niet je eigen inzicht, niet eigenzinnig zijn, maar God vertrouwen. In hem alles denken, hem eerst zetten, is goed voor jou. Het is een medicijn die jij zoekt. Je zoekt een medicijn voor jouw lichaam, voor je ziel. God is daar de medicijn voor. En zo laat je dat zien. Door hem eerst te zetten. En dan staat er in vers 9 dit. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Met het beste van de oogst. En het woord hier beste is mooi vertaald. Dat klopt ook. Maar het kernwoord, het grondwoord wat hier wordt gebruikt is met de eerstelingen van je oogst. En eerstelingen, dat was eigenlijk in de tijd waarin mensen dus eigenlijk alleen inkomsten hadden vanuit het land of vanuit vee, was dat het eersteling, dat was het eerste van het land of eerste van het vee en dat was over het algemeen het beste. Want wat je eerst van het land afhaalde, dat smaakte het beste, dat rook het beste, dat vulde het beste, dat was de kwaliteitsspul. Dat was je rijkdom. Wat Salomo hier zegt, hij zegt, eer de Heer met al je rijkdom, dus met alles wat je hebt, met de eerstelingen van je oogst. En in deze eerstelingen, dat is zo'n belangrijk principe. Weet je, God die stelt wetten. Wij kennen voornamelijk de wetten die God stelt in de natuur. Wij kennen de natuurlijke wetten. Toen God de hemel en aarde schiep, creëerde hij vanuit de chaos, creëerde hij orde. En orde creëer je door middel van wetten. Soms vinden we de wetten niet zo fijn. Zeker als onze overheid die creëert. Maar ze zijn bedoeld voor orde. Ze zijn bedoeld voor rust, reinheid en regelmaat. Ze zijn bedoeld voor goed. Daar stellen we wetten voor. Dus God die stelt wetten. En die stelt ook wetten aan de natuur. Die zegt, hey, als je iets laat vallen, valt het altijd naar beneden. Dat is een wet. Dat kennen wij als de wet van de zwaartekracht. We vinden het misschien soms leuk, misschien niet. Misschien als dat op je lichaam effect heeft, vinden we het niet leuk. Maar het is een wet. Je ontkomt er niet aan. Het is gewoon een gegeven. Het heeft niks te maken of je het gelooft of niet. Als je niet in de zwaartekracht gelooft. Ik zag van de week een filmpje van een vrouw die niet gelooft in zwaartekracht. Oké. Maar het maakt niet uit of je het gelooft of niet. Het is een wet. Hij geldt. Geestelijk heeft God ook wetten ingesteld. En ook die werken of je het nou gelooft of niet. Wet zegt dat als je vergeeft, dat je jezelf vrijkoopt. Als je iemand anders vergeeft, laat je jezelf vrij. Geestelijke wet. Of je God gelooft of niet, het werkt. Als jij niet in God gelooft en jij vergeeft iemand, word je zelf vrijgezet. Als je dat niet doet, blijf je zelf gebonden. Dat is een geestelijke wet. Je hoeft niet in God te geloven. Als jij andere mensen helpt, eer je God. Of je het gelooft of niet. Er zijn mensen die straks voor God komen te staan, die er ontkenden dat God er was. En dat God tegen hen zegt, je hebt gedaan wat ik zei. En zij zeggen, huh? Hoe dan, Heer? Toen je de naakte kleden, toen je de hongeren eten gaf. Dat is een geestelijke wet. De wet van de eerstelingen is ook een geestelijke wet. Of je het gelooft of niet, het heeft effect. En de wet van de eerstelingen zegt dit. Waar je het eerste deel aan heiligt, is alles geheiligd. Geheiligd is natuurlijk een enorme kerkelijke term. Hè? Ik gebruik alleen in de kerk. Mijn werk zeggen ze nooit, hey, hoe is je weekend? Heb je nog iets geheiligd? Maar geheiligd betekent dit, apart gezet. Wij kennen God als heilig. Wat betekent dat? God is volledig apart van de rest. God is niet zoals wij. God is van een andere orde. Maar ook apart van ons. Gewoon zo groot, dat kunnen wij gewoon niet bevatten. Daar kunnen we niet bij. Hij is heilig. Maar als je iets heiligt, bijvoorbeeld wat wij kennen als de Sabbat. Als we iets apart zetten, dan zetten we iets, als we iets heiligen, dan zetten we iets apart voor een bepaald doel. Dat is geheiligd. En de wet van de eerstelingen zegt dit. Waar jij je eerstelingen aan heiligt, waar jij je eerstelingen voor apart zet, daar is de rest van wat je hebt ook aan gewijd. Ik moet even over nadenken. Ik geef je een paar minuten. Romeinen 11, vers 16 zegt dit. Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg dat ook. En deze vind ik mooi. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. Takken staat voor vrucht. Takken staat voor zichtbaarheid. Takken staan voor bescherming, voor allerlei dingen. Maar er staat hier, als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken dat ook. Wortel staat voor het begin. Staat voor voeding. Staat voor vastigheid. Staat voor leven. Want daar leeft een boom door. Als de wortels niet goed zijn, zie je het aan de takken. Ze hangen, ze verwelken. Ze geven geen vrucht of amper vrucht. En dan kun je de takken wel afhakken of boos op de takken worden. Maar het heeft te maken met de wortel. En het principe van de eerstelingen zegt dus dit. Als de wortel aan God is geheiligd, is de rest dat ook. En hier komt het dus. Als we het hebben onder andere over financiën, maar over eigenlijk alle rijkdom in jouw leven, is het niet de vraag dus of je het heiligt, het eerste deel. De vraag die je moet stellen is, aan wie heilig ik het? Oftewel, iedereen hier geeft zijn tiende. Het cruciale vraag is, aan wie doe ik dat? Want aan wie je je eerste deel heiligt, is de rest geheiligd. Als jij dus het eerste deel aan jouw verslaving geeft, zal de rest opgaan aan je verslaving. Als je het eerste deel aan jezelf geeft, zul je nooit genoeg hebben. Want de rest is ook voor jezelf. Maar als je het eerste deel aan God heiligt, is de rest door God gezegend. Dat is het principe van de eerstelingen. En die is cruciaal voor jouw leven. Als je het hebt over geestelijke wetten, is het altijd goed om te kijken naar de eerste keer dat die in de Bijbel wordt genoemd. Want als je de eerste keer noemt, daar wordt die eigenlijk ingesteld en dan zie je de cause en effect. Dan zie je eigenlijk wat het voor bedoeld is en wat het effect is geweest op het moment als wij er niet aan gehoorzamen of wel. Dus het is heel cruciaal om daarnaar te kijken. En in de eerste dienst denk ik ook even een quizje. Van wanneer is volgens jou voor het eerste principe van de eerstelingen in de Bijbel genoemd? En bedoel ik niet het woord eerstelingen, maar het principe. Wie durft? Ik neem wel een slokje, kun je even nadenken. Kaïn en Abel. Wie denkt dat ook? Niemand. Dat is een hele goeie. Absoluut, want daar wordt het namelijk voor het eerst genoemd. Daar komen we straks op terug. Maar hij wordt daarvoor nog uitgelegd. Het principe daarvan komt daarvoor nog terug. En ik zal het niet allemaal, anders kost het veel te veel tijd. We gaan helemaal terug naar de schepping. En God creëert een paradijs voor mensen. Zoals het bedoeld is, jongens. Dit is het hart van God. Als je wil kijken wat het hart van God is voor de wereld, voor de mens, dan moet je kijken naar de eerste keer dat hij het schiep en zegt, dit is hoe het bedoeld was. Het was bedoeld dat wij leefden in een paradijs. Het was bedoeld dat wij geen zorgen hadden, geen ziekte, geen pijn en ook geen kleren. En geen nood. We liepen naakt. En we konden eten zoveel we wilden. Glorie. Ik vraag me af of zwaartekracht daartoe wel werkte. Vast wel. Maar dat is hoe God had een tuin geschapen. Het Hof van Eden. En dat was paradijs. Er staat dat hij bomen schiep met eten eraan. Dat was wel lustig aan het oog. Dat was fantastisch. Zag eruit. Oh, zo lekker. En hij zette de mensen erin en hij gaf de mensen hulp. En samen waren ze gelukkig in de tuin en ze wandelden met God. En ze genoten van alles wat hij gaf. Van alle rijkdom die hij had. Die God gecreëerd heeft. En hij zette de mensen erin en zei, geniet hiervan. Hij zegt, je mag alles hebben. Alles is voor jou. Behalve dit. Ik heb één plek, één boom. De boom van kennis van goed en kwaad. Heb ik geplaatst en je mag alles hebben. Behalve die boom. Want als je aan die boom eet, zul je sterven. En raak je alles kwijt. Dat is het principe van eerstelingen. Eerstelingen is dat je begrijpt dat als ik dat ene aan God wijd, namelijk toelaat aan God, overhoud aan God, dan heb ik rijkdom van al het andere. Maar op het moment dat ik dat ene neem, wat van God hoort, wat God toebehoort, raak ik alles kwijt. Als ze hadden gehoorzaamd, dan was alles hun nog steeds tot zegen geweest. Wij leren wel eens, of de Bijbel of de kerk leert wel eens, dat als je niet tiende geeft, dat je onder de vloek valt. Nee, klopt niet. We vallen al onder de vloek. Wat je ook doet. Dat komt hierdoor. Toen viel al onder de vloek. Maar God zegt op het moment, als jij gaat geloven in mijn woord, in mijn principes van eerstelingen, dan ga je zegen ontvangen. En het vraagt van ons een stap. Het principe van tiende gaat over eren. Gaat over heerschappij erkennen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je beseft dat als je het principe van tiende reflecteert op jezelf, dan eer je jezelf. En dan heb jij zelf heerschappij. En dan moet je het dus ook van jezelf hebben. Nou, ik weet niet hoeveel vertrouwen jij in jezelf hebt, maar het lukt mij niet altijd. En de Bijbel waarschuwt ons ook dat je niet op je eigen inzicht moet vertrouwen. Als je God vertrouwt, baant hij de weg. Dan heb je alle rijkdom. Oh jongens, dit is zo simpel. Ik weet dat er ook in de kerk wel vaak discussie ontstaat over, ah Robert, maar weet je, dat is oud-testamentisch, het is wettisch. Omdat de tiende ook in de wet wordt genoemd en Jezus heeft de wet van Mozes vervuld. Dus de wet van Mozes geldt niet voor ons en dat is waar. Glorie. Want er waren zoveel wetten, man, dat niet te doen. Maar als je dat gebruikt om te cancelen de principes die God heeft gelegd, dan sta je eigenlijk nog in geestelijke kinderschoenen. Want Jezus heeft de wet niet weggevaagd. Jezus heeft hem vervuld. Dat betekent dat de wet was bedoeld om jou te rechtvaardigen. En dat heeft Jezus vervuld. Dus het volgen van de wet zal jou nooit rechtvaardigen. Dus het geven van tiende omdat het moet, zal jou dus ook niet rechtvaardigen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erover dat op het moment dat jij de principes en de wetten van God wil volgen, ga je ook de beloftes van God ontvangen. En het gaat niet over rechtvaardigheid. Het gaat over vruchtvol en veilig en vredevol leven. Jezus wijst ons terug hiernaar. Naar de principes van God. Om te luisteren en te gehoorzamen. Als je doet wat ik zeg, zul je mijn vrienden genoemd worden. En zul je dus ook de vrucht ervaren die Jezus belooft. Misschien zijn wij evangelische christenen soms iets te ver doorgeschoten in de genade. En hebben gezegd, alles is genade. Nou, de zwaartekracht werkt nog steeds. Ondanks genade. En zo moeten we ook kijken naar dit wet. Het is zo krachtig. Het is zo mooi. En het is zo simpel. Maar waarom is het voor God zo belangrijk? Want hij legt het meerdere keren uit. Hij zet het zelfs in zijn wet, zodat ze gebruiken ter rechtvaardiging van hun eigen leven. Waarom is het voor God zo belangrijk? Kunnen wij hierover eenstemmen dat God geen geld nodig heeft? De Bijbel zegt dat alles is voor hem en door hem en tot hem geschapen. Oftewel, alles van de hele wereld behoort God toe. Hij heeft geen geld zorgen. Geld doet hem ook niks. Maar als het voor God zo belangrijk is en hij heeft geen geld nodig, waarom zou het dan zo belangrijk zijn? Omdat het goed is voor jou. Omdat het belangrijk is voor jou. Omdat hij jou wil vormen. Omdat hij jou wil trainen. Omdat hij jou wil testen. En misschien hebben wij een vieze smaak qua testen. Nou, ik hou niet van testen. Kan ik zakken? Dat kan. Dus vaak zakken we voor testen. Maar het doel van testen is om te kijken wat we kunnen leren. Dat is het doel van testen, ja toch? We testen onszelf. De leraren testen ons. De instructeurs testen ons. Om te kijken wat we kunnen leren. En ook dit is een manier waarop God ons test. En ik wil je uitleggen in drie stappen of drie dingen. Misschien zijn er meer dingen. Maar drie dingen die mij opvielen. Die God ons wil helpen. Door middel van eerstelingen. Door middel van tiende. 10% van al wat je hebt. En het zijn deze drie dingen. Ten eerste. Tiende laat zien waar je prioriteit ligt. Het is een demonstratie van je prioriteiten. God laat het bijvoorbeeld zien in het verhaal van Abraham en Isaac. Hij vraagt aan Abraham, die jaren aan het bidden was voor een zoon. Een zoon is nageslacht, zoon is generaties, zoon is beloftes van God. En God had toch beloofd. En op een gegeven moment krijgt hij en Sarah krijgen Isaac. En God wil weten waar zijn prioriteit ligt. God wil weten, waar zit jouw hart? En wat hij vraagt is, wil jij je eersteling, wil jij je eerstgeborene zoon, wil jij die aan mij offeren? En Abraham zegt, oké. Dat is aanbidding. En hij wil Isaac offeren. En dan zegt God, stop. Dat hoef je niet te doen, dat doe ik later wel. Maar ik wil weten waar je hart ligt. Ik wil weten waar je prioriteit ligt. Ligt je prioriteit bij mij of bij je eigen leven of bij je eigen invulling of bij je eigen inzicht? Of ligt die bij mij? Tiende is een manier waarop God je hart test. Nog een keer dat hij het probeert is bij op het moment dat hij het volk Israël beloofde land inleidt. Dan zegt hij, het hele beloofde land is voor jou. Jullie mogen alles hebben, alle rijkdom. En er komen 10 steden die jullie moeten innemen. Maar de eerste stad is voor mij. Eerste stad blijven jullie af. Alle rijkdom die daaruit komt, van Jericho is dat verhaal, dan blijf je af. Dat is voor mij. En ze hadden het alleen maar hoeven doen. Er was één man die dacht, dat God niet erg vinden. Als ik het even anders doe. En ze werden gelijk vernederd. Het Kaïn en Abel verhaal. Kaïn en Abel zijn twee broers van Adam en Eva. Of twee broers, de zonen van Adam en Eva. En er staat dit in Genesis. Laat het samen lezen, anders geloof je me nooit. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van het eerstgeborene dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. En de Heer spreekt hem aan. En vervolgens gaat hij alsnog door en slaat hij zijn broer dood. Waarom werd het offer van Kaïn niet aanvaard en die van Abel wel? Werd dat gegrapt? Dat het kwam omdat God geen vegetariër is. En als hij zijn oogst offert, zegt God, nee, ik moet dieren hebben. Dat is niet waar. Want als je kijkt naar het Levit in Leviticus, dan legt God uit dat het ook gaat over zaden en alles. God is ook vegetariër. Amen? Een beetje. Nee. Dit is een cruciaal ding waar wij zo makkelijk overheen lezen. Vers 3 nog maar een keer terug. Let op. Op een keer. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer. En Abel deed de eerstgeborene. Abel deed de eerstgeborene. Kaïn deed wanneer het hem uitkwam. Het principe van de eerstelingen is niet wanneer het jou uitkomt. Het is, zet jij God op de eerste plaats en maak jij van hem degene die bepaalt. Of ben jij zoals Kaïn en zeg je, wanneer het mij uitkomt. Weet je wat, aan het einde van de maand, als ik wat over heb. Het is deze keer niet een tiende. Maakt ook niet uit, God heeft toch geen geld nodig. Klopt, maar daar ging het al niet om. Het ging God om te zien of jij hem als prioriteit stelde. Of jij hem op de eerste plaats had. Of dat jij je eigen leven, je eigen zorgen, je eigen prioriteiten hoger zette dan hem. En God test je hart. Tiende laat zien waar je prioriteit ligt. Tweede is, tiende is een soort management trainingsprogramma van God. God gebruikt dat om ons te leren, om ons te trainen, om te kijken of wij, zoals Lucas zegt, in Lucas 16 vers 11, of wij om kunnen gaan met de valse mammon. De valse mammon gaat over geld. God zegt, als je daar al mee om kan gaan, dan kan ik je veel meer toevertrouwen. Klaas legde dat zo goed uit, die preek moet je maar terugluisteren. Want wat is voor God belangrijker dan geld? Mensen. Maar hij zegt, als je nog niet om kan gaan met een eenvoudig financieel principe als tiende, hoe kan ik je dan mensen toevertrouwen? Want je bent niet in staat om die eerste simpele opdracht uit te voeren. Het is een management trainingsprogramma. Maar dat betekent ook dat wij hierin stappen kunnen maken. We kunnen zeggen, oké, Heer, als dit uw programma is, dan ga ik erin meelopen en dan word ik door u getraind. Zodat ik te vertrouwen ben, zodat u mij meer kan geven. Als je in staat bent die 90% of die 10%, eerste 10% goed te beheren, ben je in staat om die 90% goed te beheren. Dat is wat God wil zien. En als derde, jullie mogen vast gaan uitdelen van het avondmaal. Tiende is een daad van geloof. Tiende is een zichtbare uiting van geloof. Want van onze inkomsten leven wij. En op het moment als wij vanuit de eerste 10% of de eerste, in die tijd was het een schaap of wat dan ook, dan wist je niet wat erna zou komen. Maar voordat je wist wat er zou komen, zei je al, Heer, u behoort het allemaal toe. En dat bewijs ik uit geloof door het geven van het eerste wat ik ontvang. Het is niet een kwestie van het gewoon geld geven. Want tiende betaal je niet, tiende breng je terug. Maar het is juist het teken van, hiermee laat ik zien dat ik geloof dat u goed bent. Dat ik geloof dat u voor mij zorgt. Dat ik geloof dat wat ik hier doe, ook al begrijp ik het niet, ik vertrouw u dat u gaat voorzien in alles wat ik nodig heb. En nog veel meer dan dat. Want uw woord zegt dat ik meer genoeg krijg voor mezelf en om uit te delen. En deze daad van geloof is zo krachtig en zo eenvoudig door een principe eenvoudig weg te volgen. En zoals ik al zei in mijn eerste preek in de inleiding van dit thema, alles wat God van ons vraagt, heeft Hij zelf eerst gedaan. God is de eerste. Hij is de Alpha en de Omega. Hij vraagt niks van ons wat Hij niet zelf al heeft voorgedaan. Dus hoe moeilijk je er ook mee hebt, God heeft het al lang gedaan. Het is zo belangrijk dat we blijven focussen op God die het voor ons gedaan heeft. En dan wordt het voor ons zoveel makkelijker om te doen. Want als wij weten dat Jezus de eersteling was. En dat Hij zichzelf gaf, zodat wij de 90% geheiligd zouden worden in zijn 10%. Dan snap je eerstelingen. God zei, ik geef het beste van wat ik heb als eerste. Zodat de 90% die volgt, geheiligd gaat worden. Apart gezet kan worden in mijn naam. En dat is wat wij doen als wij avondmaal vieren. Dat is wat jij doet als jij avondmaal viert. Dan zeg je daarmee, ik Jezus. Of ik ben met Jezus geheiligd. Want zijn offer was voor mij. Zijn dood was voor mij. Zijn opstanding was voor mij. En alles wat hij daarmee vrijgekocht heeft, is dus ook voor mij. Het heeft niks te maken met jouw offer. Het heeft te maken met dat jij geheiligd bent in de eerstelingen. En dat maakt het avondmaal zo krachtig. Niet gewoon een ceremonie die we doen. Dit is een belijdenis. Dit is een krachtige roep die zegt, ik hoor bij Jezus om wat Hij gedaan heeft. En met Hem ontvang ik alles wat Hij voor ons betaald heeft. Dus zoek je genezing, zit het in de avondmaal. Zoek je bevrijding, zit in het avondmaal. Zoek je verlossing, zit in het avondmaal. Zoek je motivatie om je leven te veranderen. Kijk naar het avondmaal. Want Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou. En zijn lichaam werd verbroken. Letterlijk. Zodat ons gebroken lichaam hersteld kon worden toen hij aan het kruis ging. Dus als jij op dit moment genezing nodig hebt, neem zo van zijn lichaam, dit is maar een matse, maar het stelt zijn lichaam voor. En dank hem voor wat hij voor jou gedaan heeft. En verwacht genezing door zijn offer. Verwacht het. Amen. Amen. En daarom drinken we, dit geval druivensap, maar het staat symbool voor het bloed van Jezus. En het bloed dat reinigt, dat maakt schoon. En dat hebben we allemaal nodig. Want ondanks dat we door de eerstelingen die geofferd zijn wel heilig zijn, ons leven laat die sporen soms niet na. En we hebben nodig om herinnerd te worden dat we door het offer van Jezus schoongemaakt worden. Geheiligd worden, zodat we voor de troon van God kunnen komen. Door aanspraak te maken op die eerstelingen. Op de tiende die God betaald heeft. Hij zegt, daardoor mag ik bij u komen, Jezus. En kunt u mij schoonwassen? U heeft mij schoongewassen. Halleluja. Dank u wel, Jezus, voor uw offer. Dank u wel dat u de eersteling wilde zijn in onze plaats. Dank u wel dat wij met ons leven u daarmee mogen eren. En mogen laten zien aan deze wereld dat u leeft. Dat u goed bent. Dat u alles heeft gegeven voor ons. Dat u niks vraagt van ons wat u niet al zelf heeft gedaan. O Heeren, help. Help ons. Dat wij onze eigen inzicht kunnen laten varen. Zullen laten varen. In gehoorzaamheid aan uw woord. Heer, dat we de vruchten mogen zien dat u belooft. Op het moment als we u gehoorzamen en doen zoals u het heeft voorbereid en voorgedaan en uitgelegd. Heer, we leggen onze eigen trots af. We leggen onze eigen inzicht af. En we bekeren ons naar uw woord. Heer, want als wij doen wat uw woord zegt, doet u wat u in uw woord zegt. Heer, u bent trouw, u bent goed en we houden van u. Amen.